Ik wil alle groeten in Jezus' naam, jong en oud. Ik wil vanmorgen met jullie spreken en luisteren vanuit Filippenzen 2. De brief die Paulus geschreven heeft vanuit zijn gevangenschap aan de gemeente in Filippi. Ik wil lezen vers 12 tot en met 18. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van de verkeerd en ontaard geslacht waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vasthouden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar dan word ik ook als een plengel vooruitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover, verblijdt u dan met mij. Paulus die spreekt vanuit de gevangenschap en hij spreekt ook eigenlijk over de zegen van de gevangenschap. Nou was er natuurlijk alles meer gebeurd bij de gemeente van Filippi. Als we de Bijbel kennen, dan weten we dat Paulus uitgezonden werd, ook vanuit de gemeente in Antiochië in Handelingen 13... dat de Heilige Geest sprak tot de gemeente door de profeet heen en dat die opdracht gaf om Paulus en Barnabas af te zonderen voor het werk waarvoor de Heer hen geroepen had. Dus ze waren daar natuurlijk wel aan het arbeiden in de gemeente van Antiochië, maar het was niet de bedoeling van de Heer dat ze daar bleven zitten. Ze moesten op pad, ze moesten aan het werk. En als Paulus dan op reis is, dan gaat de Heilige Geest hen sturen en dan gaat de Heilige Geest hen verhinderen om het woord in Azië te spreken. En als Paulus dan in Troas is, dan krijgt hij op enig moment een gezicht. En dan krijgt hij een gezicht van een Macedonisch man. En die roept eigenlijk om over en help ons. En zo steekt Paulus over naar Macedonië en dan komt hij in Filippi. En dan vaak zie je natuurlijk dat Paulus eerst de synagoge binnenging, maar hier ging hij eigenlijk naar de rivier, naar de gebedsplaats. En er waren ook vrouwen aan het bidden. Onder andere Lydia, de purperverkoopster. En dan lezen we, de Heere opende haar hart. En zo kwam Lydia met de Heer haar gehele huis tot geloof. En ze liet zich dopen en ze nodigde Paulus en de broeders ook uit om in hun huis te verblijven. En als Paulus daar enige dagen rondtrekt, dan is daar voortdurend een vrouw die achter hem aanloopt met een waarzeggende geest. En dan zegt ze ook, dit zijn mannen die u de weg naar de Heere verkondigen, naar God verkondigen, die de waarheid spreken. En op een gegeven moment krijgt Paulus daar verdriet van en dan bestraft hij deze boze geest, deze waarzeggende geest. En deze vrouw die was in dienst bij mensen en die verdiende daar geld aan. En dan worden ze boos en dan komt Paulus in de gevangenis, ook daar reeds. Dus zijn bediening in Filippi is eigenlijk begonnen in de gevangenis. We kennen de geschiedenis, denk ik, dat Paulus en Silas in de gevangenis zitten en dan zingen ze God de lof. En dan doet de Heer een heel groot wonder. Dan breekt hij alle deuren open. En is daar die gevangenbewaarder in Filippi. Die wil zichzelf van het leven beroven. En dan roept Paulus, doe zelf geen kwaad, wij zijn alle hier. En zo komt ook die stokbewaarder, die gevangenbewaarder, tot het geloof. En alle die in zijn huis zijn, komen ook tot geloof. En die worden dan gedoopt. En dat is eigenlijk het begin van ontstaan van de gemeente in Filippi. En wat opvalt eigenlijk als je deze brief doorleest, het zijn maar 4 hoofdstukken, dan valt het op dat Paulus hier niet spreekt over zonde. Hij spreekt ook niet over het zondige vlees, wat nog alles aan de orde komt natuurlijk in de schrift. En daarom is het altijd goed om de gehele raad van God te verkondigen. Maar hier proeven we eigenlijk vanuit dit schrijven van Paulus de gemeenschap die hij heeft, de liefde die hij heeft, de verbondenheid die hij heeft met de gemeente te Filippi. En ook hoe deze Filippenzen voor Paulus zorgen, hoe ze aan hem denken in zijn gevangenschap. En hoe zij hem ook ondersteunen, ook met materiële zaken. En vanuit die gezindheid schrijft Paulus. En inderdaad een zegen geweest natuurlijk dat Paulus vaak in de gevangenis zat, want dan had hij tijd om brieven te schrijven. En hij werd daar ook vaak wel in bijgestaan, want Paulus schreef zelf niet, dat weten we. Hij had niet zulke goede ogen. Er waren dan anderen die noteerden wat Paulus dicteerde. En als we hier dan kijken wat Paulus hier schrijft in 2 vers 12, dan zegt hij ook mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Nou, dat is een groot compliment, denk ik. Een gemeente die gehoorzaam is. Want we weten denk ik allemaal uit ons eigen leven dat gehoorzamen, dat vraagt iets van jezelf vaak. Dat heeft vaak te maken met zelfopoffering. Dat heeft vaak te maken met vernedering. Om gehoorzaam te zijn moeten wij ons vaak vernederen, moeten wij ons vaak onszelf verloochenen. Dus een groot compliment wat Paulus hier mag maken aan de gemeente te Filippi. Mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. We weten dat Johannes schreef aan de gemeente, er is geen grotere vreugde dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Maar Paulus die verheugt zich hier over de gehoorzaamheid van de broeders en zusters in Filippi. En dan zegt hij niet alleen in mijn aanwezigheid, maar ook nu ik afwezig ben. En dan zegt Paulus hier, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Een andere vertaling die zegt, werk aan uw redding. Werk aan uw behoud. Het is dus blijkbaar niet zo in het leven van de Heer, in het leven met God, in het Koninkrijk van God, dat één keer Jezus aannemen, dan is alles klaar. En dat is wat Paulus hier ook benadrukt. Wij moeten blijven werken aan onze eigen zaligheid. Wij moeten blijven aan onze redding. We moeten blijven werken aan ons behoud. Niet in de angst dat je van het geloof zult afvallen. Maar zoals alle zaken onderhoud nodig hebben, heeft ook ons geestelijk leven onderhoud nodig. Dat heeft verzorging nodig. En daarom spoort Paulus deze broeders en zusters aan om eraan te blijven werken. En dan zegt hij in vers 13, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. God is het die in ons werkt. Het willen en het welbehagen. Dat is de zegen van het nieuwe verbond. Waarvan God gezegd heeft, als hij dat aankondigt, een tijdje terug hebben we gesproken over Jeremia 31. Maar ik wil het u voorlezen vanuit Ezekiel 36. Hoe dat de Heere in Christus door de Heilige Geest een voorziening heeft gemaakt in dat nieuwe verbond. En dan zegt hij in Ezekiel 36 vers 26, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. En ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. En dan, let op vers 27, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. De Heilige Geest, de geest van God, die God belooft in ons binnenste te geven. En als Hij dan zelf, God zelf, die niet liegen kan, een nieuw verbond maakt, een overeenkomst maakt met de mens in Christus Jezus, dat alle die in Christus zullen zijn, de geest van God in hun binnenste zullen ontvangen. En wat doet die geest? Wel, dat zien we hier. Dat is die kracht van God waarvan de Efeze 1 over spreekt, vers 19 en 20. Die overweldigende grootheid van zijn kracht waarmee hij werkt naar de sterkte van zijn macht. De kracht die heeft gewrocht in Christus door hem uit de doden op te doen staan. Die kracht is werkzaam in de gelovigen en die bewerkt het willen en het werken. En als u nou gelooft in die kracht en die kracht ook als het ware eert en als het ware aanbidt, want dat is God zelf, dan zal die kracht u ook staande houden en die zal verder in u doorwerken. Maar als u voortdurend denkt Als u dan iets tot stand hebt gebracht door de genade van de Heer dat u dat zelf bent, dan heb je het risico dat je hoogmoedig wordt. Dan heb je het risico dat je denkt dat je het beter kunt dan je broeder en je zuster. Maar als je beseft dat het God is die het willen en het werk in ons werkt, dan mogen we alleen dankbaar zijn voor datgene wat God in ons doet. En dan kunnen we met ontferming bidden voor onze broeders en zusters, waar die misschien ook dingen tekort komen. Dus, vrijdag had ik met een paar broeders een gesprek. Ik zeg, de geest, dat is je geboorterecht. Als je geboren wordt in het koninkrijk van God. Als je overgeplaatst wordt vanuit het koninkrijk van de duisternis. Colossenzen 1 vers 13 geloof ik. En overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon van de God, van de Zoon van zijn liefde. Dan is dat uw geboorterecht namens het woord van God, niet door uw verdiensten, maar door de genade. Dan is dat het geboorterecht van ieder kind van God, dat hij de geest van God in ons hart zal ontvangen. In zijn hart zal ontvangen. En heeft u daar wel eens over nagedacht? Als Jezus de trooster belooft, onder andere Johannes 16 vers 7, maar hij zegt het drie keer in Johannes, dat die trooster komt, de Heilige Geest, om in ons te zijn en bij ons te zijn. En dat betekent eigenlijk parakletos. Dat is onze helper. Als nou die grote God, die hemel en aarde gemaakt heeft, die alles kan, die alles vermag, die alles weet, zo nederig is, dat hij gekomen is naar onze wereld, naar ons zondige mensen, om ons te redden, om ons te bevrijden, maar dat niet alleen, maar dat hij niet alleen het van belang heeft, maar dat hij de liefde heeft en dat hij ook zo nederig is, deze geest van God, om in ons te zijn, in ons mensenkind. Hij is zo groot dat de hemel der hemelen niet kan bevatten. En dan heeft God in Christus ervoor gezorgd dat de Heilige Geest tot ons wil komen. Om in ons te zijn en bij ons te zijn, ons te willen helpen. Broeders en zusters, dan kun je toch alleen maar verwonderen. Dan kun je toch alleen maar dankbaar zijn. Dan moet je toch verwonderen over die grote genade van God die ons ten deel is gevallen in Christus Jezus onze Heer. Dan hou je toch op een zelfploeter, of niet? Hebben we dan nog niet gezien dat dat zelfleven, dat alleen maar de dood voorbrengt? Maar dat dit leven, wat God in ons hart gegeven heeft, door deze geest die in ons binnenste is, deze bron waar we pas over nadachten vanuit Johannes 4, Christus zelf en de Heilige Geest die in ons is en die bij ons is. Daarvan spreekt Paulus. Dat het God is die het willen en het werken naar zijn welbehagen in ons werkt. Want lieve broeders en zusters, hoe zouden wij ooit iets kunnen doen naar zijn welbehagen? Vanuit onszelf? Vanuit ons vlees? Vanuit die oude ademsnatuur die verdorven is? Nee, het kan alleen maar, het is uit hem en door hem. Dus hij werkt het door ons heen. En het is tot hem, het is tot zijn eer. Zoals Jezus zegt, als je bidt en wij verhoren, zegt hij, dan wordt de Vader in de Zoon verheerlijkt. We zijn deel geworden van zijn lichaam, een nieuwe schepping. En daar mag je over blijden. En dan zeg je, Heere, dank u wel dat u zowel het willen als het werken in ons werkt. En dat is naar zijn welbehagen, want dan ontvangt hij ook de eer. Dat we ons daar over mogen verblijden. En ons over mogen verheugen. En daarom zegt Paulus dan ook in vers 14, doe alle dingen zonder mor en meningsverschillen. Als je dit begrepen hebt, wat wij ontvangen hebben, als je dit begrepen hebt, dat het de kracht van God is die in ons werkt, nou, dan ga je niet meer morren. En dan ga je geen meningsverschillen meer uitvergroten. Als ze er zijn, dan buig je de knieën en probeer je dat op te lossen. Waarom? Kijk, dat heeft een reden. De reden is niet direct voor u. Kijk maar in vers 15. Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, kinderen van God, van bovenaf geboren, wedergebaard, zegt Jacobus door het woord van God, smetteloos, te midden, waarvan? Van een verkeerd en een ontaard geslacht, te midden van zondige mensen. Te midden van een duistere wereld die steeds verder in duisternis glijdt, ook in onze tijd. Waaronder u schijnt als licht in de wereld. Een andere vertaling spreekt van lichtende sterren. Anderen spreekt van lichtdragers. Wij zijn de dragers van het licht. Zoals Jezus dat gezegd heeft. Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht. En kijk maar wat Paulus daar, ik wil het ook voorlezen, daarvan zegt in 2 Korinthe 3. Dacht ik dat er stond. Ja, 2 Korinthe 3. Dan zegt Paulus 2 Korinthe 3 vers 2. U bent onze brief. Geschreven in onze harten. Dus niet met pen en papier, maar geschreven in ons hart. Dat is weer dat werk wat God doet door het woord. En door de Heilige Geest. U bent onze brief geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Hebben wij dat ook niet in de wereld waarin wij leven? We hebben een stuk gehoord vanuit het getuigenis vandaan. Mensen die precies weten hoe wij het moeten doen. En die precies weten wat wij verkeerd doen. Dus ons leven wordt gelezen. Niet alleen wat wij zeggen, maar hoe wij leven. Ons leven wordt gelezen door alle mensen. Die zien ons. Die kijken naar ons. En als het zo duister is in deze tijd, dan moeten ze ook ons licht zien. Als wij lichtdragers zijn. Toch? Dan moeten ze toch zien. Want daarvoor moeten wij heilig en onberispelijk zijn. En dan zie je geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Daar hebben we weer. De geest van God. Daar hebben we weer die trooster. Daar hebben we weer die geest die God beloofd heeft. Daar hebben we weer die geest die Jezus gezonden heeft vanuit de troon. Om in ons en door ons heen te werken tot welbehagen van God. De geest van de levende God. Niet op stenen van tafelen, maar op tafelen van vlees. De stenen tafelen waren vroeger natuurlijk in het oude verbond. Daar heeft Paulus het hier over tegen de Filippenzen. Nou is het niet heerlijk dat je in het midden van een duistere wereld licht mag zijn. Het is in huis nog wel makkelijk als het donker is dat je ergens het licht aan kunt doen. Zonder licht zie je niets. Zonder licht verdwaal je. En sommige mensen die in duisternis wandelen, die kunnen zelfs de lichtknop niet meer vinden. Die mag je helpen. Om ook het licht te ontdekken. Om ze te brengen bij de Heer Jezus Christus. En hoe gebeurt dat nou? Wel, dat zie je in vers 16. Hoe kun je schijnen als licht in de wereld? En dan heb je het weer. Staande blijven. Waar we het pas over gehad hebben vanuit Efeze 6 vers 10 tot 20. Door vast te houden. Hoe kunt u schijnen als licht in de sterren? Hoe kunt u onberispelijk en oprecht zijn? Hoe kunt u kinderen van God zijn smetloos te midden van de verkeerde en het aardgeslacht door vasthouden aan het woord van het leven? Door vasthouden aan het woord van God. En broeders en zussen, denk hier niet licht over. Want je kunt heel makkelijk afwijken van het woord van God. Je kunt ontzettend bezig zijn met het woord van God, maar op een gegeven moment wordt het jouw woord, het is niet meer het woord van God. Begrijp je wat ik bedoel? Daarom moeten wij ook in de prediking, in de Bijbelstudie, in ons persoonlijke leven het woord aan het woord laten. Begrijpt u wat ik bedoel? Het woord aan het woord laten. Dus niet wat jij vindt, niet wat ik vind, niet wat u vindt, niet wat wij vinden is belangrijk, niet wat anderen vinden is belangrijk, maar we moeten het woord aan het woord laten, want Jezus is dat woord. Hij is de Zoon van God. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En daarom moeten we dit woord, de Bijbel, moeten we het woord van God, en natuurlijk moet het het levende woord zijn, want de letter dood en de geest maakt levend. En daarom moeten we vertrouwen op het woord en op de Heilige Geest, maar daar moeten wij ons wel aan vasthouden. Zoals Jezus dat ook zegt in Johannes 15, blijf in mijn woord, blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn waarheid. Want anders gaan we van de weg af. Want de weg is smal, die is 2 voetstappen breed, achter Jezus aan. En daarom, dus ook in het pastoraat leren we dat. Als mensen gebonden zitten en vastzitten. Vrij worden is 1, maar vrij blijven is 2. En vrij worden, dan kun je met behulp vaak van broeders en zusters. Maar vrij blijven, daar moet je zelf aan blijven werken. Zo is het ook als je christen geworden bent. Als je een kind van God geworden bent. En op een gegeven moment, dan word je groter. Dan word je van kind word je jongeling. En van jongeling word je, als het goed is, een vader of een moeder in Christus. Maar dat word je niet automatisch. Dat word je niet alleen omdat God werkt, want God bewerkt ook het werken in u. Hij bewerkt het willen en het werken. Dus hij geeft ons een nieuw hart, hij geeft ons nieuwe verlangens. Hij geeft ons andere gedachten. En dat is het proces dat je verlangt om de wil van God te doen. Dat je verlangt om de wil van God te kennen. En dan vanuit je hart, vanuit die vernieuwde wil, vanuit je vernieuwde denken, ga je die werken van God doen. Maar dan moeten wij ons vasthouden aan het woord van God. Dan moeten wij ons vasthouden aan wat God ons in het woord openbaart. En als u dan wil weten hoe het zit met uw behoud, dan moet u bij het woord zijn. Als u weet hoe het zit met iets wat speelt in uw persoonlijk leven, of in het leven in de gemeente, of u hebt wijsheid nodig voor praktische dingen in uw leven, of wat het ook zijn, maar u mag altijd naar het woord. En ik kan ervan getuigen dat ik me vroeger vaak verbaasd heb, als ik dan bezig was met een vraag, en zeg, Heer, hoe moet ik dat doen, dat vanuit het woord daar een antwoord kwam. Dat is het woord van God en daar moeten wij ons aan vasthouden. En pas op dat wij dat woord van God niet wegredeneren. Dat we dat niet wegzetten. Dat we dat niet vastketen in bepaalde dogma's of wat er ook het zijn mag. Maar dat we ons houden aan het betrouwbare, levende woord van God. Want als wij ons vasthouden aan het woord van God, het woord van het leven, houden we ons vast aan Christus. Dan houden we ons vast aan de gezalfde. Dan houden we ons vast aan de Zoon van God. Dan houden we ons vast aan onze Redder. Onze bevrijder, onze geneesheer, onze verlosser, onze zaligmaker. Want daar draait het om. Zoals Jezus zegt, zonder mij kunt je niets doen. Hoewel opnieuw geboren, hoewel een kind van God geworden, zijn wij alleen geborgd in Christus. Zijn we alleen geborgd in die zaligmaker. Wij zullen nooit kunnen leven zonder hem. En daarom is dat ook een geheimenis, zoals Paulus dat openbaart, ook in de gemeente, in dat lichaam van Christus. Om daar te zijn en veilig te zijn, ons vast te houden aan het woord van God. En dan zegt Paulus, mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dus dan begint hij over zichzelf. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen, maar ook niet te vergeefs heb ingespannen. Met andere woorden, broeders, dus ik heb mijn leven voor jullie gegeven. Hij had ook voor de Filippenzen in de gevangenis gezeten en hij zat opnieuw in de gevangenis omwille van het woord van God. En we kennen het leven van Paulus, die zegt, nachten zonder slaap, moeite, honger, en strijd, in gevaar met rovers en wilde dieren, schipbreuk geleden. Alles heeft Paulus meegemaakt, hij had alles over voor het evangelie. Hij had ook alles over voor de broeders en zusters. Maar hij zegt, als jullie niet vasthouden aan het woord van God, dan zul je niet blijven leven. Want als hier staat dat we ons vast moeten houden aan het woord van het leven, om levend te blijven, om stand te kunnen blijven. Als we ons, dat betekent als we ons niet vasthouden, als wij het woord gaan veronachtzamen, als wij Christus gaan veronachtzamen, als wij terug uitgaan, ja, dan heeft daar de prediker, dan heeft daar de apostel geen roem te ontvangen bij de Heer. Dan komt hij als het ware met lege handen boven. En dan zou de Heer zeggen, Paulus, waar zijn ze? En daarom spoort Paulus de gelovigen aan om vast te houden aan het woord van God. Dat ze toe zullen nemen in genade en in kennis en in wijsheid bij God en bij mensen. Hij zegt, want anders heb ik het voor niks gedaan. Heb ik me voor niks ingespannen. Dus hij spoort ze aan, de broeders en zusters, om vast te houden aan het woord van God. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. Dus zo mooi, Paulus zit in de gevangenis. En Paulus mort niet. Paulus klaagt niet. Hij steunt niet. Hij zucht niet. Hij zegt, Heer, hoe kan dat nou? Want hij zal ook wel gebeden hebben van, Heer, breng me terug. Dat zien we ook verder in deze brief. Hij hoopt nog teruggegeven te worden, losgelaten te worden en weer om de gemeente weer te bezoeken. En hij zegt, Heer, hij zit ook niet te morren. Hij zegt, Heer Jezus, u hebt beloofd, al wat ik bid, dat zult u geven. Hè? Want hij kent natuurlijk de schrift ook vanuit Johannes. Maar Paulus mort niet. Hij vertrouwt zichzelf toe aan de Heer. En hij verblijdt zich. Die blijdschap van de Heilige Geest, die is in Paulus. Ook deze bron die in u is. Ook deze bron die in mij is, als wij de Heer Jezus mogen leren kennen, als wij ons hart hebben geopend voor de Heer en de Heer heeft intrek genomen in ons hart, dan is deze bron waar Jezus over spreekt in Johannes 4, die is in u en die is bij u. Moet u dat dan altijd voelen? Nee, dat is vaak ons probleem. Maar als wij het niet voelen, dan blijft hij gewoon. Dacht u dat de Heer Jezus zo heen en weer vliegt? Hij blijft. Hij zegt, hij stuurt de Heilige Geest om bij u te zijn en in u te zijn. Om te blijven. Net als Johannes spreekt over de zalving, die blijft in u. Die is op u en die blijft in u. En dan zijn we vaak aan het bidden. Of dat de Heer Jezus of de Heilige Geest wil komen, hij is er al lang. En we vanmorgen weer opnieuw gehoord. Jezus is de opwekking. Als Jezus in uw hart is, dan bent u opgewekt. Dat hebben we toch allemaal geleerd vanuit Romeinen 6. Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt. Alleen de NBG zegt dat we samen moeten groeien met hetgeen gelijk is aan zijn dood, om ook gelijk te kunnen zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Daarom spreekt Paulus ook in deze brief over het lijden. En hij verblijdt zich over het lijden wat over hem komt, om de gelijkvormigheid van Jezus Christus meer gelijk te worden. Het is leven door de dood. Het is leven vanuit de dood. Denk maar aan de graankorrel. Johannes 12 vers 24, de graankorrel moet in de aarde vallen en sterven. Als die graankorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt die geen vrucht voort. Als wij niet bereid zijn om onszelf te verloochenen, als wij niet bereid zijn om onszelf te verliezen, dat is wat Jezus zegt, wie zijn leven zal willen vinden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar die zijn leven zal willen geven. Paulus heeft ook zijn leven gegeven. En zie wat voor vrucht hij mocht dragen, deze man. Hij heeft vroeger de gemeente verwoest, dat zegt hij ook. Maar daarna heeft hij meer gearbeid dan alle andere apostelen. En de Heer heeft hem rijke zegen. En dat werk, we zijn niet allemaal apostelen, we zijn niet allemaal predikers. Daar gaat het niet om, maar we mogen wel allemaal lichtende sterren zijn. We mogen wel allemaal lichtdragers zijn van God. Omdat u zo geweldig bent? Nee. Omdat u zich sterk voelt? Nee. Omdat u zich zwak voelt? Nee. Daar gaat het allemaal niet om, broeders en zusters. Het is God die het willen en het werken in u werkt. Mag de Heere dan uw leven hebben? Mag de Heere dan uw lichaam hebben? Mag de Heere dan van uw lichaam een tempel maken van de Heilige Geest op zijn eer? Hoe klein is datgene wat wij moeten opofferen in vergelijking wat Christus opgeofferd heeft? Zijn heerlijkheid die je had bij de Vader. Dat hij Gods Zoon is. Nu is hij nog steeds Gods Zoon, maar is ook mensenzoon geworden. En hij heeft zijn leven gegeven. Uit liefde voor zondaren. Die alleen maar verkeerde dingen deden. Hij is gestorven aan het kruis van Golgotha. De pijn, de hoon, de smart. Alles heeft hij verdragen. Voor u, voor mij. Voor ons staat het dan soms niet een heel schril contrast met wat hij van ons vraagt? Is het dan te veel soms om te buigen? Is het dan soms te veel om ons te verootmoedigen? Is het dan voor ons te veel om onze eigen mening op te geven? Om die geest van de reden achter ons te laten en ons te richten op het woord van God? Dat wij daaraan vasthouden? Het woord van het leven, want het leven is in het woord. Daar begint Johannes al mee. Het woord was God en het woord is bij God en het woord is in God. Het is God die werkt door het woord. Als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan staat het er. En daarom is de oproep van Paulus hier, ook voor ons, dat we vast moeten houden aan het woord van het leven. Het is blijkbaar nodig, anders roept Paulus hier de gemeente niet toe op. Hoewel de Heere alles doet, doet je het niet zonder onze instemmingen, zonder ons medeweten en zonder onze medewerking. Paulus spreekt op een ander plaats dat we medearbeiders geworden zijn. Mededeelgenoten. Wij zijn samen vormen wij het lichaam van Christus. En elke cel in uw lichaam heeft een functie. Elk onderdeel, elke vinger of het oog of wat het ook zijn mag, dat leeft. Op het moment dat er iets afsterft in het lichaam, wordt het als het ware afgestoten. En zo zijn we werkzaam, arbeidzaam en levend, te midden van de gemeente van Christus, te midden van Christus, te midden van God, te midden van het Koninkrijk van God. En dan spoort Paulus ons aan, ook door deze brief, dat wij ons vast moeten houden aan het woord van het leven. Paulus zegt tegen Timotheus: Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd. Voortdurend roept de Bijbel daartoe op om te bewaren wat u is toevertrouwd. Om daar zuinig op te zijn. Om daar je aandacht op te richten. Want er is een rover, er is een moorder, er is een steler, er is een slachter, er is een verdeliger. Die altijd bezig is om te roven. Die altijd bezig is om dat woord van God te roven. Die altijd bezig is om te proberen u in twijfel te brengen. Daar begint hij toch al mee in het paradijs? God heeft zeker wel gezegd. Is het zo dat God gezegd heeft? Zo begint hij tegen Eva. Dus dit is een aansporing, staat erboven. Tot heilig leven. God heeft ons in Christus alles geschonken wat tot het leven en Gods rug strekt. Dat is de waarheid, dat is het woord van God. Maar net als wij voor ons natuurlijk lichaam elke dag moeten eten en drinken om het in stand te houden. Wij hoeven het niet met de schapen. Wij hoeven het niet te creëren. Wij hoeven het niet te maken. Maar we hebben wel de plicht om het in stand te houden. Wij hebben er de zorg voor om het in stand te houden. Zo is het ook met ons geestelijk leven. Daar hebben wij de zorg voor om het in stand te houden. Dat geestelijk leven kan functioneren. Dat licht blijft branden. Dat er olie is om het licht, zoals we dat weten vanuit de tabernakel, dat er olie moest zijn om die lamp brandend te houden. Zo hebben wij de gemeenschap met de Heilige Geest nodig om die lamp brandend te houden. En dan niet alleen voor uzelf, maar vooral voor de wereld waarin wij leven. Deze wereld waarin het zo duister is. Elke week worden er tegenwoordig geloof ik wat wetten aangenomen waarvan je denkt, hoe kan het? In Nederland of in Europa. De wetteloosheid neemt enorm toe. Te midden van deze wereld hebben wij van de Heer een functie gekregen. Wij mogen lichtdragers zijn. En denk niet dat de wereld ons niet ziet. Ze zullen vaak natuurlijk wel tegen ons ageren. Maar dat is niet zo erg. Maar dat wij lichtdragers van God mogen zijn. Broeders, zussen, dat dit de les is voor vandaag, hoop ik dat wij ons vasthouden aan het woord van het leven. En dat u niet allerlei stemmen aan het werk laat in uw hoofd, maar dat u het woord van God laat spreken tot u. En dat geldt natuurlijk ook voor de predikers, dat geldt voor ons allemaal, maar dat geldt inderdaad voor ons allemaal, jong en oud, klein of groot. Hou u vast aan het woord van het leven. Amen. Heren, wij zijn u zo dankbaar voor de Zoon die in ons is en die bij ons is. Vader, wij zijn u zo dankbaar voor de kracht die in ons is. Die ons kracht geeft om in te gaan, om uit te gaan, om staande te blijven. Heren, wij aanbidden u, wij prijzen uw wonderbare naam. En dank u, Heren, dat u het willen en het werken in ons uitwerkt, Heren. Door uw woord en door uw Heilige Geest. En Vader, schrijf ook deze morgen meer in ons hart dat wij een leesbare brief van Christus zullen zijn, meer en meer. In Jezus' naam. Amen.